zitten geweest. Ik was gewoon altijd buiten. Maar je wordt gewoon ontzettend nerveus. Ik weet niet of jij wat gevoel hebt gehad dat je zo nerveus bent geweest, dat je gedacht dan ik val zo flauw. Nou, zo'n gevoel krijg ik. Gewoon akelig, duizelig en ja, dan krijg je angst. Ik vind het verschrikkelijk.
Ik zal een jaar of 6 geweest zijn. 7, hooguit. En doordat we niet al te lang na het avondeten buiten zitten, herinner ik me dat het bijna herfst moet zijn geweest. En doordat de zon laag ging. En dat die koperrood was. Al moet ik toegeven dat veel van mijn herinneringen zich in polaroidkleuren afspelen. Mijn broertje, vader, moeder en ik. En een tuin vol visite. Het harde lachen. En de geur van iets te vettige hakballen nodigt zelfs de buren uit onaangekondigd achterom te komen voor een koud biertje. Niemand heeft eigenlijk door dat er meer mensen dan stoelen zijn. Het is heel druk. Mijn broertje, vader, moeder en ik op verjaardag bij onze lievelingstante Els. Geen vuiltje aan de lucht nog. Dit is de laatste herinnering die ik heb aan mijn moeder buiten het huis.
Ik was 17 toen de oudste geboren werd, dus dat was net van school af een jaartje gewerkt. En ja, het was gewoon altijd vrolijk en overal voor in en zo, ja.
Wat deed jij dan in je vrije tijd vroeger?
Nou, dat was eigenlijk meer thuis mijn moeder helpen. Ja, en af en toe is op zaterdagavond met mijn nicht stappen en dansen hier of daar. Bij Jansen op de straat.
Wat was dat, Jansen?
Ja, een dansschool met Jansen op de straatweg. Maar... Ja,
heb jij gewoon gedanst?
Ja, voor ze bij mijn horrelpootjes mee wilden werken. Ja, dat wel.
En toen had je natuurlijk ook al wel een beeld van de toekomst of misschien droom, of dat je dacht, nou, zo zou ik graag willen dat het later eruit ziet voor me. Hoe zag je zelf toen je toekomst?
Ik liet eigenlijk maar gewoon op me afkomen. En, ja, daar dacht ik eigenlijk niet zo over na, nee.
We zitten nu in het huis in Overvecht, waar ik ook heel lang gewoond heb. Hoe lang wonen jullie nu al hier?
Oh jee. Dat is ik denk een jaar of 18.
Want als je nou even denkt, hoe vaak ben je dan echt weg geweest? Even ertussenuit.
Alleen bedoel je? Nou, eigenlijk nooit. Ja, door die straatvrees. Ja, je wordt gewoon akelig, duizelig en ja, dan krijg je angst. En ik vind het verschrikkelijk.
Ja.
Ik ben vroeger ook al voor naar de huisarts gegaan, maar die zei, ah, niks aan de hand, je loopt maar door. Ik zou het best, ik wou dat ik het durfde.
Maar waarom durf je dat dan niet?
Ja, je wordt gewoon ontzettend nerveus. Ik weet niet of jij wat gevoel hebt gehad dat je zo nerveus bent geweest, dat je gedacht, dan ik val zo flauw. Nou, zo'n gevoel krijg ik. Dus dan durf ik niet ver weg, dan durf ik geen boodschappen te gaan doen.
Want is het wel eens gebeurd dat je ook echt flauw viel?
Nee, echt helemaal flauw vallen nooit. You can say the sun is shining if you really wonder. I can see the moon and it seems so clear. You can take a road that takes you to the stars. Now I can take a road that'll see me through. I can take a road that'll see me.
Heb je nou het idee dat je iets mist doordat je niet veel naar buiten doet?
Ja, je hebt natuurlijk ook je mist contact met anderen en zo. Dat zit hier maar een beetje alleen. Ik ken verder niemand. Ja, goed, de buren om me heen, man. Maar het is best vervelend, zoiets. Misschien dat er andere mensen zijn die zoiets hebben die het al lang best vinden. En dat binnenzitten. Maar ja, ik ben nooit zo'n binnenzitter geweest. Ik was gewoon altijd buiten. Ik was gewoon nooit tegen te houden binnen. Dat...
Hoe is het dan toch gekomen dat je dan op een gegeven moment niet meer naar buiten durfde?
Dat weet ik geen eens meer.
Nou, was je net toen ik je de vraag stelde, was je best wel geëmotioneerd over. En je zei ook van ja, pa moet nou dit doen, pa moet nou dat doen. Betekent dat dan dat je je schuldig voelt of zo?
Ja, ja. Daar voel ik me echt wel schuldig om.
Maar heb je het er wel eens over met hem ook?
Nou, nee, want ik heb het idee dat hij me toch niet gelooft.
Dat je straatvrees hebt?
Ja, dat weet hij wel. Maar dat hij me dan gelooft dat ik het rot vind voor hem dat hij zoveel moet doen. Dat hij misschien denkt dat ik het wel makkelijk vind zo. En ik vind het helemaal niet makkelijk. Ik vind het gewoon heel erg dat hij zoveel moet doen. Ik heb het idee dat hij misschien denkt dat ik hem in de zijk neem of zo als ik zeg dat ik het erg vind. Nee, ik neem hem absoluut niet in de zijk.
Nee. Maar daarom durf je het hem ook niet te zeggen natuurlijk.
Nee.
Het lastigste in dit geval is dat we altijd hebben gedacht, ga dan, loop in je eentje naar buiten, want blijkbaar wil je het wel. Maar zo simpel is het niet.
Het is ook niet echt iets wat je per se zo wil, hè?
Fatima Prins, verbonden aan de Angst, Dwang en Fobie Stichting.
Het is iets wat gewoon ook jou overkomt als patiënt. En dat maakt het dus erg lastig om je daar overheen te zetten.
Volgens haar duurt het vaak net zo lang om van je pleinvrees af te komen als dat je het probleem al hebt. 18 jaar dus bij mijn moeder. Maar dan moet ze wel eerst hulp inschakelen.
Het is over het algemeen niet iets wat vanzelf weggaat. Daarmee wil ik ook aangeven dat het een misvatting is, hè, om te denken, om daarin te blijven geloven als patiënt of in ieder geval. Die hoop te houden is prima, maar alleen met de hoop kom je er ook niet. Daar heb je echt professionele hulp nodig. De angst opzoeken. Voelen dat het inderdaad spanning geeft. Want die angst mag er ook zijn. Maar er mee leren omgaan. Hè? Dus uiteindelijk te leren en te voelen. Hè? Te ervaren dat het ook vermindert. Ja, het kan verminderen, zeg maar. En dat geeft zekerheid. En daarmee kun je dus je probleem aangaan. En het toch afbouwen. Of het helemaal overgaat, dat is natuurlijk altijd erg lastig om dat te zeggen. Maar het accent ligt meer op het ermee leren omgaan.
Ermee leren omgaan. Ik geloof er niet in dat dit binnenkort gebeurt. Als ik een jaar of 5 geleden 's nachts thuis kom, zit mijn moeder nog voor de tv. Ze heeft aardig wat op, net als ik. En voor het eerst vertelt ze over haar pleinvrees en dat ze er iets aan wil doen. Maar helaas komt er van die voornemens niks terecht.
Nee, ik zou niet weten hoe. Ja, gewoon naar buiten gaan en doorlopen.
Maar dat je bijvoorbeeld een psycholoog of een maatschappelijk werkster even langs laat komen?
Nou, ik weet niet of dat. Dat bedoel ik dus. Of ze wel langskomen. Ik heb het idee van niet.
Maar zou je er wel iets aan willen doen?
Ja, natuurlijk. Ik wil naar buiten en doen. Dit is toch ook niks?
Ja.
Ik wil ook wel het gewone leven wat een ander heeft. Gewoon lekker eruit op je fiets je boodschappen doen en .
We zitten nu aan een biertje allebei.
Mm-hmm.
Het is wel zo dat je vroeger dronk je wel aardig wat, toch?
Ja. Dus inderdaad, ik ben het nu echt sterk terug aan het brengen. Maar niet meer 's morgens om 11 uur al beginnen. Dat deed ik op een gegeven moment van de zenuwen. En daar voel je je ook niet prettiger van.
Want je begon 's morgens om 11 uur. Wat dronk je dan?
Colaatje
vieux.
Ja. Kijk, nou zie ik van. Dat is stom, daar voel je je ook niet prettiger van.
Maar had dat te maken met die straatvrees?
Ja.
Hoe dan? Hoe zit dat?
Ja, die angst had ik. Dat ik dan gewoon onderhand paniekerig werd. En dan had ik maar een colaatje vieux, ja. Wil je misschien wel iets rustiger van, maar dan durfde ik nog niet naar buiten.
Nou hebben we het hier natuurlijk, als kinderen hebben we het hier ook wel eens over. Heb je ook wel eens gemist af en toe? Bijvoorbeeld op een diploma-uitreiking? Of...
Ja, en dat heb ik eigenlijk best wel altijd rot gevonden.
Want ik kan me wel herinneren dat je dan vaak wel zei, ach, ik kom wel. En dan op het laatste moment, wat gebeurde er dan?
Ja, dan stond zweet op mijn hoofd van de zenuwen. En dan echt helemaal zo, dat ik gewoon de deur niet meer uit durfde.
Ja, trillende handen, gebaar je?
Ja. Dan op het laatste moment niet meer durfde. En dan achteraf vreselijk spijt had hem eigenlijk ook wat die schuldig voelde. Ja, goed, jullie hebben het overleefd, maar...
Je hebt nu 2 kleinkindjes al, hè?
Ja, derde op komst, hè?
Maar die willen straks natuurlijk ook de eendjes voeren en de hertjes zien en zo. Gaat oma dat dan ook doen?
Ja, Als er nog iemand anders ook meegaat. Zeg ik niet, ga niet alleen met die kindertjes dan op pad, dat niet.
Want waar ben je dan bang voor?
Ja, gewoon diezelfde vrees. Zo meteen gebeurt er wat aan die kindertjes dan.
Gebeurt dat met jou dan?
Ja.
Stel nou dat er ooit iets gebeurt met pa. Ja. En jij zit hier alleen voor. Hoe moet dat dan?
Ik weet het niet. Ja, misschien dat ik dan wel zeg van... Maar ik ben er toch alleen, ik ga de straat maar over en ik zie wel waar ik eindig. Ik wil bijna zeggen van, er gebeurt met mij wat, dan maak ik het niet meer uit. Maar ja, jullie zijn er ook nog. Ja.
Ja.
Ik bedoel, daar moet ik ook aan denken, ja.
Dat zou eigenlijk de druppel zijn. Voordat je er echt overheen stapt. Als je niet meer anders kan.
Ja.
Hey, als nou alles goed gaat, dan ben ik mede dankzij deze reportage afgestudeerd. Krijg ik mijn diploma. Kom je dan kijken?
Dat wil ik heel graag. Ja. Echt. You can take a road, it takes you to the stars now. Ja, echt hoor, ik meen het. Dan moet ik op mijn knieën gaan.
Woordvoerder van de SP in de Tweede Kamer. Nou, en dan nu dus de Italiaanse maffia in Nederland. Luister naar een spannend onderzoeksverslag van Cécile Landman en Erik Arends.
Als ik kijk naar de manier waarop deze man wordt omschreven als zeer gevaarlijk... dan is dat niet iets waar je lichtvaardig over moet oordelen. Het zijn grove schendingen van het recht. En ja, dan kun je als Nederland niet zeggen van ja, zand erover... of we laten het maar een beetje lopen. Dat kan gewoon niet.
Ik vind dit nog niet bevredigend. Ik heb het plaatje en de puzzel nog niet rond. Minister, ik wil nu weten hoe het zit.
Het meest vergaande zou kunnen zijn dat hier iets niet aan het licht mag komen... niet openbaar mag worden om andere redenen dan de veiligheid van personen. Dat er iets in de doofpot moet worden gestopt.
U hoorde de Tweede Kamerleden Sharon Gesthuizen van de SP... Jos Kuntjurus van het CDA en Jeroen Recour van de PvdA... over een zaak die Argos gedurende bijna een jaar heeft onderzocht... Italië versus Theodor Kranendonk. De Nederlander Kranendonk werd in 1998 in Milaan tot 11 jaar gevangenisstraf veroordeeld... wegens het leveren van zware wapens aan de maffia. Maar hij wist kort na zijn veroordeling uit Italiaanse detentie te ontsnappen... waarna hij jarenlang zoek bleef.
Het is wel opmerkelijk iemand die vanuit de gevangenis in een psychiatrische inrichting komt... en die wandelt zo makkelijk weg en wordt dan ook helemaal niet meer teruggevonden. Dat is wel gek.
Toen hij vorig jaar maart in Rotterdam eindelijk werd aangehouden... kreeg hij het voor elkaar om uit de gevangenis te blijven. Sterker nog, hij wordt op dit moment niet eens meer gezocht door justitie in Nederland. Hoe kan dat? Wij spraken de afgelopen maanden met Nederlandse oud-diplomaten in Italië... strafrechtdeskundigen, buren en kennissen van Kranendonk... en met Italiaanse maffiabestrijders.
Kranendonk sarebbe stato ricondotto in carcere... e proprio nei giorni immediatamente successivi... questa decisione della Cassazione, Kranendonk evase.
Kranendonk had teruggebracht moeten worden naar de gevangenis... en juist op dat moment ontsnapte hij.
En we probeerden natuurlijk ook Theodor Kranendonk zelf te spreken.
Hallo? Ja, ik ben eigenlijk op zoek naar de heer Kranendonk. Woont hij toevallig op uw adres?
Argos, over Nederlandse maffiaconnecties... een mysterieus bezoek van een Nederlandse diplomaat... en geheime antwoorden op vragen van de Tweede Kamer.
Het is een doordeweekse dag in december en we nemen de trein naar Rotterdam. We gaan op zoek naar Theodor Kranendonk. De man die in Italië werd veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf... wegens de verkoop van wapens, bazooka's, aan de 'Ndrangheta. De maffia in de Zuid-Italiaanse regio Calabria.
Nou, we gaan proberen zijn de juiste deur te vinden in de flat waar hij woont. En dat is omdat het nou al tijd is om zelf wat te laten vertellen over zijn zaak. Omdat het opvallend is dat hij niet in de gevangenis zit...
Argos-redacteur Erik Arends en journaliste Cecile Landman. Landman volgt de zaak Kranendonk al jaren en was in het voorjaar van 2010 ook betrokken bij twee uitzendingen van de tv-rubriek Netwerk over deze kwestie. Die uitzendingen leidden tot kamervragen van CDA en VVD. Maar met die kamervragen gebeurde iets opmerkelijks. Daarover straks meer. Nu eerst de zaak Kranendonk zelf.
Theo Kranendonk. Deze Nederlander leverde in de jaren 90 30 bazooka's aan de Italiaanse maffia, de 'Ndrangheta. De wapens worden ingezet tijdens een bloedige interne oorlog. Kranendonk wordt tot 11 jaar cel veroordeeld, maar hij ontvlucht Italië, waarna hij spoorloos verdwijnt.
Een fragment uit het televisieprogramma Netwerk van 23 april vorig jaar. Die actualiteitenrubriek brengt in 2010 als eerste enkele achtergronden over de zaak Theodor Kranendonk, die op dat moment, na 11 jaar voortvluchtig te zijn geweest, net is aangehouden in Rotterdam.
Theo Kranendonk wordt door de Rotterdamse politie gearresteerd in deze torenflat, zo bevestigt justitie.
Al die tijd is niet bekend geweest waar hij verbleef. We weten ook niet waar hij al die tijd heeft verbleven. Maar nu wisten we dat wel en hebben hem gearresteerd.
Persofficier Otto van der Bijl van het Openbaar Ministerie in Amsterdam. In Italië reageert men opgetogen op de aanhouding van de dan 78-jarige Kranendonk.
La notizia del suo arresto è stata accolta in Italia con molta soddisfazione. Kranendonk è un grande uomo d'affari internazionale, come traffico di armi, traffico di droga, traffico di rifiuti.
Het nieuws over zijn arrestatie is in Italië met enorme tevredenheid ontvangen. Kranendonk is een groot internationaal zakenman. Onder meer met de handel in wapens, de handel in drugs en de handel in afval.
Rechter Macri leidde in de jaren 90 het onderzoek naar Emilio Di Giovine, een van de leiders van de 'Ndrangheta in Milaan. Di Giovine vocht een bloedige oorlog uit met andere maffialeiders, waarbij honderden doden vallen. In die tijd kreeg hij ook een relatie met Marie-Louise Kranendonk, model en dochter van Theodor Kranendonk. Al snel hoort de maffiabaas dat Kranendonk in de internationale wapenhandel zit en bazooka's kan leveren.
Kranendonk is in grado di fornire queste armi.
Kranendonk is in staat om deze wapens van Russische makelij te leveren. Voor de prijs van 20 miljoen lire, een krappe 15.000 euro, per stuk. Van deze 30 bazooka's worden er 27 naar Calabrië gestuurd en 3 blijven er in de regio Lombardije.
Kranendonk is voor de Italianen dus een grote vis. Uit het Italiaanse vonnis blijkt dat hij niet alleen is veroordeeld wegens de verkoop van bazooka's in 1990. Bazooka's waarmee volgens de Italiaanse rechter diverse moorden zijn gepleegd. Hij is ook veroordeeld wegens de voorbereiding van een bevrijdingsactie om een Italiaanse maffiabaas met behulp van een helikopter en explosieven uit een Portugese gevangenis te halen. Deze maffiabaas is opnieuw Emilio Di Giovine, de kennis aan wie Kranendonk de bazookas leverde en voormalige geliefde van zijn dochter Marie-Louise. Italië wil de Nederlander dan ook graag uitgeleverd krijgen. Ruim 7,5 jaar gevangenisstraf moet hij nog uitzitten. Maar nog voordat kan worden bepaald of zo'n uitlevering volgens de Nederlandse wet is toegestaan, laat de Nederlandse rechter Kranendonk alweer gaan.
Het is zo, de rechtbank moet kijken naar de formaliteiten als er zo'n verzoek wordt gedaan uit Italië. En dat is door de rechtbank gedaan. En op grond van dat onderzoek en het beantwoorden van de vraag, is er reëel vluchtgevaar, is deze beslissing genomen.
Persrechter Polly van Dijk van de rechtbank Amsterdam. Ook al staat hij in Nederland nergens als inwoner ingeschreven, Kranendonk weet de rechtercommissaris in maart 2010 ervan te overtuigen dat hij niet vluchtgevaarlijk is, omdat hij feitelijk al jaren op hetzelfde adres in Rotterdam woont om voor zijn zieke vrouw te zorgen. Daarom mag hij het verloop van de uitleveringsprocedure aan Italië in vrijheid afwachten. Intussen geeft de Rotterdammer een interview aan het AD. Hij geeft toe dat hij maffiabaas Emilio Di Giovine kent. Ook bevestigt hij dat zijn dochter een relatie met hem heeft gehad, maar hij ontkent wapens aan de maffia te hebben geleverd. Ik heb zelfs geen klappertjespistool verkocht, beweert hij. Verder doet hij in dat AD-interview van 3 april 2010 een paar opmerkelijke uitspraken over de periode dat hij in Italiaanse detentie zat.
Artsen constateerden dat mijn geestelijke gezondheid ernstig achteruit ging. Na een contra-expertise door specialisten van het Openbaar Ministerie rapporteerden ze dat ik geen minuut langer in de gevangeniscel mocht blijven. Diezelfde nacht werd ik meegenomen. Mijn spullen werden gepakt en ik werd afgeleverd bij Le Betoule, een privékliniek in Como voor rijke mensen met een verslavingsprobleem. Mijn paspoort en andere papieren kreeg ik terug. Ik stond ineens in een hotelkamer. Een in het zwart geklede ober vroeg me beleefd of ik nog wat wilde eten en overhandigde mij de wijnkaart. Ik bestelde een fles rood van het huis.
Vanuit de zwaar bewaakte gevangenis in Milaan komt Cranedonck plots terecht in een luxe hersteloord, waar hij naar eigen zeggen bovendien zijn identiteitspapieren terugkrijgt. Het blijft onduidelijk hoe en van wie hij die krijgt. Omdat de gezondheid van zijn vrouw in Nederland achteruit holt, gaat het volgens Cranedonck ook in de kliniek niet goed met hem.
De artsen wisten niet meer wat te doen. Het hoofd van de afdeling opperde de hereniging met mijn vrouw. Toen de berichten uit Rotterdam steeds slechter werden, heb ik mijn koffer gepakt. Heb ik afscheid genomen van mijn verzorgers en ben ik naar huis gegaan. Dat was op 10 maart 1999.
Cranedonck is helemaal niet gevlucht, maar op zijn gemak en met medeweten van de Italiaanse autoriteiten uit de herstelkliniek vertrokken. Dat althans stelt hij in het interview met het AD. In de netwerkuitzending komt zijn advocaat met nog een onthulling.
Hij is in de gevangenis in Italië bezocht door een medewerker van het consulaat in Milaan. Het meest opmerkelijke is dat hij, toen hij eenmaal terug was in Nederland, ook nog bezoek heeft gehad van diezelfde consulaire medewerker van het consulaat in Italië.
Nadat Cranedonck was gevlucht uit de Italiaanse herstelkliniek en nadat hij door justitie in Italië op de internationale opsporingslijst was gezet, heeft hij nog contact gehad met de toenmalige Nederlandse viceconsul van het consulaat in Milaan. En dat nieuws van Cranedoncks toenmalige advocaat Marcel van Gessel wekt grote verbazing bij Tweede Kamerleden.
Ja, het is op zijn minst zeer onprofessioneel. En dat kan niet.
Buitengewoon bijzonder natuurlijk, want er is toch wel echt een afspraak dat als je weet dat iemand voortvluchtig is als ambtenaar van Buitenlandse Zaken, dan kan je dat niet zomaar voor jezelf houden. Dan moet dat gemeld worden aan je werkgever en dan moet het ook aan justitie worden gemeld.
U hoorde de huidige fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, Sybrand van Haarsma-Buma, en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teven. Zij zijn op het moment van het interview woordvoerder justitiezaken van respectievelijk de CDA en de VVD-fractie in de Tweede Kamer.
Er zijn natuurlijk verschillende dingen mogelijk. Het kan zijn dat het een totaal vriendschappelijk contact is wat over is gebleven in Nederland. Dus niks bijzonders. Maar het kan ook zo zijn dat iemand in de tang zit bij een criminele. En dan moeten we er wel wat meer van weten.
Hoe bedoelt u in de tang?
Nou ja, dat iemand bepaalde wederdiensten verricht voor zo'n voortvluchtige. Ja, dat moeten we niet hebben.
Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat die Italianen het heel vreemd vinden dat iemand die zij zoeken in Nederland bezocht wordt door iemand die consul is. De vraag is of hij daarmee niet het onmogelijk heeft gemaakt om de man op te sporen.
Teven en Van Haarsma-Buma kondigen in Netwerk van 23 april 2010 aan om Kamervragen te stellen aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie. Daarna wordt het stil rond de kwestie Cranedonck, terwijl tal van aspecten onopgehelderd blijven. Bijvoorbeeld de vraag, wordt Cranedonck alsnog uitgeleverd aan Italië? En waar is hij nu?
Nou, we zijn er. Even kijken waar we iets kunnen vinden. Gaat hij buiten een camera aan als we hebben aangebeeld? Een lampje branden. Hallo? Ja, dag, dit is Erik Arends. Ja, ik ben eigenlijk op zoek naar de heer Cranedonck. Woont hij toevallig op uw adres?
Nee, hij woont hier niet op mijn adres.
Ah, mijn naam is Erik Arends, ik ben van de VPRO, VPRO Radio.
Oh, ja, ik weet het niet, want zo lang woon ik hier niet. Ik heb eigenlijk geen contact hier met de buren.
Ik ben Polly van Dijk, persrechter bij de rechtbank Amsterdam. De rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd om dit soort zaken. Het gaat hier om een overleveringszaak, om die te behandelen. Cranedonck is uiteindelijk niet overgeleverd aan Italië, omdat toch bleek dat het hier inderdaad ging om executie van een straf. Ons systeem zit zo in elkaar dat we mensen niet uitleveren voor een straf waarvoor ze elders veroordeeld zijn. Hè, om hem alleen over te leveren om daar die straf uit te zitten. De mensen worden uitgeleverd als ze in een ander land nog vervolgd moeten worden voor een strafbaar feit. Maar het feit dat iemand op wat voor manier dan ook ontsnapt is, daar in ieder geval nog een gevangenisstraf uit moet zitten, is voor Nederland nooit reden om een Nederlander weer naar het buitenland te laten gaan. En toen bleek in de zaak Kranendonk dat dat de reden was waarom Italië hem wilde hebben, namelijk het nog verder uitzitten van zijn straf, is er niet voldaan aan dat verzoek.
Kranendonk mag dus in Nederland blijven. En dat is niet het enige, vertelt persofficier Otto van der Beel van het Openbaar Ministerie in Amsterdam.
Omdat we nou zeker weten dat wij hem niet gaan uitleveren, of overleveren in dit geval, is hij hier in Nederland niet meer gezocht.
Weet de rechtbank nu waar Kranendonk is?
Nee, dat weet de rechtbank niet. Kan ik u geen antwoord op geven.
Waarom niet?
Omdat de procedure bij de rechtbank is afgesloten. En waar iemand verder naartoe gaat, dat is verder niet iets wat de rechtbank aangaat.
Rangta Camurra e mafia. È società organizzata.
Nou, er is hier verder niemand.
Misschien kunnen we dan de mensen vragen die hier wonen.
Hallo. Mag ik eens vragen? Woont u hier?
Ja.
Ik ben van de VPRO, VPRO okay. Radio. En wij zijn op zoek naar een meneer Kranendonk. Die zou hier wonen. Kent u die?
Wel eens van gehoord, maar niet persoonlijk of zoiets.
Je kent hem niet zelf?
Nee.
Naar de heer Kranendonk.
Ja, maar die is gewoon via telefoon bereikbaar, lijkt me.
Is dat zo?
Ja.
Heeft u een telefoonnummer?
Nee, maar dat is gewoon een telefoonboek.
Die staat gewoon in het telefoonboek. Nou, wij hebben het nergens kunnen vinden.
Er zit een drukknopje.
Ja, nee, precies. Nou, dat hebben we ook geprobeerd.
Ja, dat zijn er twee. Dus dan moet je even op het paneel kijken. Ik weet
ja,
niet
nee, maar er staat geen naam.
Er staat geen naam.
Ja, dan kunnen we daar verder niks aan doen, helaas.
Wat kunt u vertellen over de heer Kranendonk? Wij zijn van de VPRO, VPRO Radio.
Ja, prima volk. Niks meer aan de hand. Gewoon normale mensen. Ja,
u weet dat
ik weet dat er verhalen gaan. En ik weet ook dat voor zover ik weet nog niemand daar een uitspraak over gedaan heeft. Dus zolang de politie niet opgepakt heeft, zal het allemaal meevallen, toch?
In Italië wekt de wijze waarop justitie in Nederland omgaat met Kranendonk verbazing. Antimafia-procureur Piero Grasso, de hoogste maffiabestrijder van Italië.
Dat wil zeggen dat het een valutazione errata del pericolo.
Dus dat wil zeggen dat het een verkeerde inschatting van het gevaar is geweest. Wie de georganiseerde misdaad niet goed kent en geen ervaring heeft met de netwerken van deze criminelen, kan wellicht gaan geloven in alles wat de verdachten en hun advocaten voorspiegelen.
Kranendonk kon dus niet worden uitgeleverd. Zijn daarmee alle rechtsmiddelen uitgeput?
Het zou kunnen dat Italië een verzoek doet om de straf die zij hebben opgelegd door Nederland te laten executeren. Of dat zo is, kan ik niet zeggen, want dat wordt niet door ons beoordeeld. Dat soort verzoeken, maar door het ministerie in Den Haag. En die zullen dan ook beslissen of dat wel of niet zou worden gedaan.
Persofficier Otto van der Bel. We bellen met het ministerie van Justitie. Het is voorjaar 2010. Heeft Italië misschien dat verzoek ingediend om Kranendonk zijn straf in Nederland te laten uitzitten? Het antwoord van het ministerie is kort.
Daarover doen wij geen mededelingen.
De juridische ontwikkelingen in de kwestie Kranendonk blijven vooralsnog dus onduidelijk. Maar er is ook nog het omstreden bezoek van de Nederlandse consulair medewerker aan Kranendonk, waarover Kamervragen zijn gesteld.
Vragen van de leden Teven, VVD, en van Haarsma Buma, CDA, aan de ministers van Justitie en van Buitenlandse Zaken. Ingezonden 27 april 2010. Was het de betrokken ambtenaar bekend dat C wordt gezocht door Italië? Was het functioneel noodzakelijk dat de betrokken ambtenaar met C contacten onderhield in Nederland? Waarom heeft de betrokken ambtenaar zijn werkgever niet ingelicht over deze contacten en de verblijfplaats van C? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de betrokken ambtenaar?
In juni 2010 komen de antwoorden van de regering. Maar ze mogen niet openbaar worden gemaakt.
Het antwoord op deze vragen is ter vertrouwelijke inzage, alleen voor de Kamerleden, gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.
De reden van de geheimhouding is de privacy van de betrokken ambtenaar. Zo laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Maar Netwerk heeft al gemeld dat het gaat om Charles O., die nu plaatsvervangend chef de post is op de Nederlandse ambassade in Tunis.
Mijn naam is Jeroen Rekoer. Ik ben lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid.
Ik ben Joskoen Tjurrus en ik ben de woordvoerder Veiligheid en Politie van de CDA Tweede Kamerfractie.
Sharon Gesthuizen, Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij. Woordvoerder Veiligheid en Justitie.
Mijn naam is Ibo Buruma, hoogleraar strafrecht in de Universiteit in Nijmegen.
Drie Tweede Kamerleden en een hoogleraar strafrecht hebben gekeken naar de kwestie rond de geheime antwoorden op de Kamervragen. Ze vinden het alle drie wonderlijk. Jeroen Rekoer van de PvdA.
Ik was in eerste instantie dus verbaasd. Dat het, ik ken het niet, maar ik ben nog niet zo heel lang Kamerlid. Maar ik ken het niet dat vragen geheim worden gehouden. Maar ook als ik meer ervaren collega's spreek, dan zeggen die, hé, dat ben ik ook niet eerder tegengekomen.
U heeft die antwoorden in ieder geval dus wel kunnen zien.
Ja, ik heb ze gezien, maar ik heb nog niet, de puzzel nog helemaal rond kunnen maken.
Joskoen Tjurrus van het CDA.
Wat staat erin?
Ja, daar kan ik niet over uitweiden, wil ik ook niet over uitweiden. Er staat een grote stempel op vertrouwelijk.
Maar laat ik u wel vertellen dat er niets in staat waarvan ik vind dat dat geheim moet blijven.
SP Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen.
En ik denk dat het de zaak goed zou doen als het wel in de openbaarheid zou komen. Dus ik ga daar ook zeker om vragen bij de huidige minister van Justitie.
Hoogleraar strafrecht Ibo Buruma.
Men beseft vaak niet dat in Nederland er door de overheid heel vaak gegevens worden afgeschermd met een beroep op de privacy, waar eigenlijk hele andere redenen achter zitten.
Ik kan zo aan de hand van de vragen niet bedenken waarom dit nou geheim moet blijven.
Nou, misschien de identiteit van de diplomaat of consulair medewerker of niet?
Nee, want daar hoef je niet het gehele antwoord voor geheim te houden. Je kan hoogstens die naam zwart maken.
Wat kan er dan achter zitten?
Ja. Het meest vergaande zou kunnen zijn dat hier iets niet aan het licht mag komen, niet openbaar mag worden, om andere redenen dan de veiligheid van personen. Dat er iets in de doofpot moet worden gestopt. Dat zou kunnen, maar nogmaals, ik weet het niet.
Hoe uitzonderlijk is het dat een consulair medewerker op bezoek gaat bij een voortvluchtige veroordeelde en daar niets over zegt tegen zijn werkgever of tegen justitie? We vragen het de toenmalige consul-generaal op het Nederlandse consulaat in Milaan. Maarten Reuchlin, dat was de directe baas van Charles O. Hij kan zich de zaak niet herinneren, zegt Reuchlin telefonisch vanuit Oostenrijk, waar hij nu woont. Maar het is geen dagelijks geval, dat is hem wel duidelijk.
Een gevangene krijgt onder wat merkwaardige omstandigheden zijn papieren terug en vervolgens zijn de autoriteiten die hem zijn paspoort teruggeven verbaasd dat hij de benen neemt. Dat is toch niet echt gebruikelijk? En verder lijkt het mij op zijn minst nogal ongebruikelijk dat er contact is geweest met een gedetineerde en dat daarvan geen aantekening wordt gemaakt in het dossier. Een normale gang van zaken zou zijn dat daarvan een aantekening wordt gemaakt door de betrokken ambtenaar. En dat dossier zou op het ministerie van Buitenlandse Zaken moeten liggen.
Egbert Jacobs is oud-diplomaat met jarenlange diplomatieke ervaring, onder meer als ambassadeur in Rome.
Toen ik het verhaal voor het eerst hoorde, nog zelfs niet wetende dat er kamervragen over gesteld waren, dacht ik ook, ja, het is wel apart om een voormalige gedetineerde, om die nog privé op te zoeken in zijn huis in Rotterdam.
U bent 20 jaar diplomaat geweest. Heeft u dat ooit wel eens meegemaakt?
Nee.
U kent geen enkel ander geval dat te vergelijkbaar is?
Nee.
We zoeken contact met Charles O.
Ik heb die meneer Kranendonk opgezocht omdat ik hem een hele lange tijd had begeleid tijdens zijn detentieperiode in Italië. Op een gegeven moment kreeg ik nog een keer een telefoontje van hem toen hij toevallig met overplaatsing of verlof was in Nederland. Zo van, goh, ik zou je eigenlijk graag nog een keer willen zien om je te bedanken voor alle moeite die je hebt getroost om mij te bezoeken. En toen was ik op een gegeven moment in Rotterdam en ben ik met een bosje bloemen naar hem toegegaan. Na 20 minuten, mijn auto stond bij een parkeermeter om de hoek voor een half uurtje, geloof ik. Toen ben ik weer naar beneden gegaan en ik heb er helemaal nooit meer bij stilgestaan. Dit is super stom geweest, maar er is niet meer en er is niet minder.
De kwalificatie die hij er zelf aan geeft, daar ben ik het zeker wel mee eens. Dat is inderdaad goed stom.
Want dat zou een leek kunnen gebeuren, maar niet als je een hoge diplomaat bent. De beste man was gewoon tweede man op de post. Dan hoor je dit soort dingen natuurlijk gewoon te weten.
Natuurlijk wisten we dat hij Italië was ontvlucht. Of dat hij was weggelopen daar. Daar zijn we toen enorm van geschrokken. Dat hebben we allemaal uitgebreid gemeld. Maar kijk, je doet allemaal wel eens iets in je leven uit. Nou ja, menslievendheid. Ik bedoel, die man was toen 68 jaar. En had een aantal keren in het ziekenhuis gelegen. En al die zaken meer. Maar nogmaals, mea culpa. Ik heb er helemaal echt niet bij stilgestaan. Ik heb er ook enorm veel spijt van gehad. Ik heb daar ook voor geboet.
Ja, de diplomaat geeft dus aan dat hij heeft moeten boeten voor zijn handelen. Dat is mij nog uit niets gebleken. En ik heb ook niet op andere manier kunnen constateren dat het ministerie heeft gemeend dat deze man een straf verdiende.
SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen. Haar conclusie wordt bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat liet ons afgelopen donderdag per mail weten.
Er is, nadat de zaak in 2010 bekend werd, een onderzoek ingesteld door de Veiligheidsdienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarbij de heer O. uitgebreid verhoord is. Uit dit onderzoek is niets naar voren gekomen dat erop wijst dat het bezoek dat de ambtenaar aan betrokkenen heeft gebracht in 1999 een andere achtergrond en inhoud had dan een privébezoek. Arbeidsrechtelijke consequenties zijn niet voorzien.
PvdA-Kamerlid Recour.
Het zijn natuurlijk allemaal kleine steentjes op de weegschaal van het wantrouwen. Die zaak zoals die nu zich heeft opgebouwd, denk ik, wat is hier aan de hand?
Aan welke steentjes denkt u dan?
Nou ja, het eerste steentje is natuurlijk het bezoek. Het tweede is dat de antwoorden op de vragen die over dit bezoek zijn gesteld geheim blijven. Het derde, maar dat wordt alweer wat moeilijker, is het antwoord van deze diplomaat. Die zei, nou, ik ging daar uit medemenselijkheid naartoe. Het zou kunnen. Maar evengoed kan het dat het een andere reden had.
Hij woont hier dus nog wel steeds?
Ik kom hier ook maar heel onregelmatig, dus ik zou niet weten of hij hier woont. Maar hij heeft hier wel gewoond.
Wat is de laatste keer ongeveer dat u hem heeft gezien?
Een paar maanden geleden.
U wilde er nog iets achteraan vertellen?
Nee, ik heb ze ook niet zien verhuizen, dus ik ga ervan uit dat ze gewoon nog wonen. Ja.
Zouden wij via u, laten we zeggen, hem mogen verzoeken om met ons te praten?
Kijk, ik wil hem best contacteren en vragen of hij daarvoor open staat. Maar nogmaals, ik kan niet garanderen dat hij daar aan meewerkt. Maar dan zou ik zeggen, wacht eventjes hier en dan ga ik gewoon eventjes kijken of dat iemand mij kan vertellen hoe of wat.
Hartstikke goed, blijven we hier wachten.
Ja, oké, tot zo.
Tot zo.
Wat was er gebeurd als Charles O. justitie wel had verteld dat de voortvluchtige Kranendonk zich in Rotterdam bevond? Persofficier Otto van der Bijl.
Als het goed is, dan zouden wij, zodra dat internationaal arrestatiebevel, of dat Europese arrestatiebevel eigenlijk in dit geval bekend was bij ons, en we zouden informatie krijgen over waar hij daadwerkelijk is, dan zou die ook moeten worden opgespoord en aangehouden.
Ja, dan was het dus iets anders gelopen, deze zaak.
Misschien, ja, dat zou misschien anders gelopen zijn.
Zal Theodor Kranendonk ooit nog in de gevangenis belanden? Het antwoord op die vraag hangt af van een andere vraag. Namelijk, heeft Italië aan Nederland een verzoek ingediend om Kranendonk zijn straf hier te laten uitzitten? Het ministerie van Justitie in Den Haag doet daar maandenlang geen mededelingen over. Maar ineens ontvangen we een mail uit het Italiaanse Brescia van het Openbaar Ministerie daar. Het is oktober 2010.
Uit de stukken van dit OM blijkt dat het Italiaanse ministerie van Justitie in een bericht van 23 juni 2010 aan de rechtbank in Amsterdam het verzoek heeft herhaald tot ten uitvoerlegging van de gevangenisstraf van Theodor Kranendonk.
Dopodiché di questa vicenda noi non sappiamo più niente ufficialmente.
Daarna hebben wij officieel niets meer over deze zaak vernomen, zegt procureur-generaal Guido Papalia van het Openbaar Ministerie in Brescia. Er ligt dus al maanden een verzoek vanuit Italië om Kranendonk zijn straf in Nederland te laten uitzitten. Hoe zit dat? Dat vragen we aan het Openbaar Ministerie in Amsterdam.
Dat verzoek is in de zomer van 2010 binnengekomen bij het parket Amsterdam en doorgestuurd naar het ministerie van Justitie. En daar zal het moeten worden beoordeeld.
De rechtbank weet nog niks over een zaak die hier naartoe eventueel wel of niet komt. Wij wisten ook nog niet dat dat verzoek lag bij het ministerie van Justitie. Wij wachten af hier als rechtbank.
Dus kunnen we nu constateren dat vanaf 23 juni 2010 er een verzoek is gedaan uit Italië. Het is nu januari 2011 en al die tijd hebben jullie nog niets gehoord.
Het klopt dat we als rechtbank inderdaad nog niks gehoord hebben van de zaak Kranendonk sinds die bij het ministerie ligt.
Het lijkt erop dat Nederland wel heel erg sloom is in zijn reageren op een rechtshulpverzoek vanuit Italië. Tegelijkertijd weet ik dat Nederland de naam heeft in het buitenland altijd heel erg sloom te zijn met het reageren op internationale rechtshulpverzoeken. Dus zou je kunnen zeggen, nou, niks bijzonders aan de hand. Maar nou net in een geval dat er samengewerkt wordt met een 'Ndrangheta of over de 'Ndrangheta, moet je zeggen, dan heeft Nederland juist een extra belang om goed zijn best te doen, om goed samen te werken. Omdat het een feit van algemene bekendheid is dat een 'Ndrangheta in Nederland geld witwast. Dus je zou denken van, je doet toch een beetje je best. Dus daar zit iets wonderlijks. Op het moment dat iemand in Italië veroordeeld wordt voor het leveren van bazooka's aan de 'Ndrangheta, georganiseerde misdaad, gaan bij mij wel allerlei knipperlichten aan. Je moet er rekening mee houden dat meneer ook iets heeft besproken met de politie of met geheime diensten. Want als er nou één veld is waar je onmiddellijk moet denken aan verdergaande belangen van politie en van geheime diensten, dan is het wel de wapenhandel. Dus je hebt een situatie waarin meneer gewoon een rotzak kan zijn, punt. Het kan zijn dat hij een rotzak is, maar ook heeft gesproken met politie of geheime diensten. Het kan zijn.
Dus een informant.
Als informant. Het kan zijn dat hij dat helemaal niet heeft gedaan, maar dat die geheime diensten of die politie die indruk willen wekken dat hij dat heeft gedaan. En dat omdat dat zo is, het ook wel logisch is dat de minister van Justitie geen informatie aan het grote publiek heeft willen kenbaar maken.
Nou, dat vind ik helemaal geen gekke stelling. De suggestie die ik hierin hoor is dat deze meneer dus informant was en daarmee dat de deal is, je hoeft niet achter de tralies als je iets vertelt of iets doet. Het is een suggestie, niet meer dan dat.
Hoe kom je erachter of dat wel of niet zo is?
Kijk, dat is het probleem van inlichtingendiensten. Het is geheim. En zolang het niet op WikiLeaks komt, gaan we daar niet achter komen. Als er al zo'n deal is, de vraag is of die er is, hè, dan zal de overheid er niks over zeggen.
Het gekke is dat het ministerie zichzelf hiermee in principe in een verdachte positie brengt. Want je moet natuurlijk gewoon openheid geven over dit soort zaken. Deze man heeft dus vele jaren gewoon vrij in Nederland rond kunnen lopen, ondanks een plaatsing op een internationale opsporingslijst en ondanks het feit dat iedereen die toch een beetje 1 en 1 is 2 rekent ervan uit had kunnen gaan dat deze man nog het nodige aan straf had uit te zitten. En hij is ondanks al deze feiten gewoon zo vrij als een vogeltje hier in Nederland geweest. Ja, dan heb je toch wat uit te leggen. Waarom zou je daar dan ook nog eens een keer geheimzinnig over doen?
Maar je ziet ook dat complotdenken alleen maar wordt versterkt Als er geen informatie wordt gegeven.
Het is natuurlijk ook heel raar. Het is ook mysterieus. En er zijn nog vele open vragen. Want hoe kan het toch dat iemand die 11 jaar gevangenisstraf heeft gekregen nog steeds vrij rondloopt?
Intussen wachten we in het Rotterdamse flatgebouw op de buurman die voor ons contact probeert te leggen met Kranendonk. Terwijl hij nog boven is, stapt er uit de lift een reizige heer in een zware donkerblauwe wintermantel. Een man die we herkennen van de schaarse foto's die er van hem in omloop zijn.
Dag, bent u de heer Kranendonk?
Wie bent u?
Mijn naam is Erik Arends. Ik ben van de VPRO, VPRO Radio. Mm-hmm. We zijn eigenlijk naar u op zoek. Mm-hmm. Zouden wij u een paar vragen mogen stellen?
Waar gaan we het
over? Wij maken een programma over, nou eigenlijk over uw zaak.
Gaan heten. Het programma
de zaak, de zaak, de zaak nou, Kranendonk.
Ja, maar daar ga ik niet aan meewerken. Ja. U kunt terecht bij mijn advocaat Ines Wesky.
Ja.
Die weet alles.
Die gaat.
Ja. Dit is mijn advocaat en mijn raadsvrouw.
Oké. Okay.
Ja?
Mag ik u één vraag stellen? Klopt het dat u in Nederland nu op dit moment gewoon een vrij man bent?
Nou, u ziet het. Er is geen enkele beperking, nee.
Oké. Okay. Dus u kunt gaan en staan waar u.
Dat doe ik nu ook, ja. Maar ik ga verder niet op deze zaak in, dat is het niet mijn zaak.
Ines Wesky. Ines Wesky.
U bekend?
Ja.
Nou, daar kunt u terecht.
Nee, maar okay. Ik heb al met Ines Wesky gesproken.
Ja, fijn.
En
Dat was niet makkelijk om dan van haar informatie los te krijgen. Want zij is een goede advocaat. Zij beschermt haar cliënten.
Ja. Okay.
En vandaar dat het...
Maar ik zou aanraden, gaat u nog eens even verder met haar. Hè? Misschien komt u dan wat verder. Ja?
Oké.
We bellen nog eens met advocaat Ines Wesky. Maar zij laat via haar medewerker weten geen enkel commentaar te geven.
Ze zeggen in de gevangenis hier in Nederland wel eens... mensen zitten hier niet voor zweetvoeten. Nou ja, als ik kijk naar de manier waarop de rechter recht heeft gesproken in Italië... en de manier waarop het vonnis is opgesteld... en de manier waarop deze man wordt omschreven als zeer gevaarlijk... dan is dat niet iets waar je lichtvaardig over moet oordelen. Het zijn grove schendingen van het recht. Daarvoor is deze man veroordeeld... En ja, dan kun je als Nederland niet zeggen van ja, zand erover of we laten het maar een beetje lopen. Dat kan gewoon niet. Dat is natuurlijk, denk ik, wat voor de meeste mensen onbegrijpelijk is. Omdat je dat ook te denken geeft over ja, hoe veilig wordt dan daarmee onze samenleving. Op het moment dat je een rechtssysteem hebt dat dus blijkbaar toelaat dat iemand die ja, nogmaals door de Italiaanse rechter als zeer gevaarlijk wordt omschreven, gewoon weer in de samenleving zijn ding kan gaan doen.
Kijk, als ik als Kamerlid zeg, en dat zeg ik. Ik vind dit nog niet bevredigend. Ik heb het plaatje en de puzzel nog niet rond. Dan kan ik zeggen, nou dit is daar weer een mooie aanleiding toe. Minister, ik wil nu weten hoe het zit. En ik wil, als dat niet in het openbaar kan, dan maar besloten. Dan wil ik met de minister om de tafel gaan zitten. En de minister vraagt, hoe zit het nou? Hoe zit het nou met die diplomaat? Hoe zit het dat meneer nog steeds op vrije voeten is? Hoe is het gegaan dat meneer zomaar Italië kon uitlopen? Dat zijn nog vragen die wel bepaalde antwoorden behoeven. En die antwoorden heb ik nog niet.
Ik vind dat er meer openbaarheid van zaken moet worden gegeven. Omdat je als overheid transparant moet zijn. Helemaal dit soort gevoelige zaken. Moet je laten zien dat wat je doet, dat deugt. Dat het kan, dat het op zuivere afweging is. Hè. Je moet controleerbaar zijn. En door zaken af te schermen maak je het allereerst niet controleerbaar. Maar je versterkt nog de mogelijke argwaan. Misschien is er wel helemaal niks aan de hand. Nou, dan kan je dat als overheid maar beter open hebben. Door dicht te houden, organiseer je je eigen wantrouwen.
En dit was een reportage van Erik Arends, Cécile Landman en Huub Jaspers. We hebben, u kent ons, verschillende instanties om een reactie gevraagd op de vraag of Theodor Kranendonk informant of medewerker is geweest van een Nederlandse inlichtingendienst, antwoordt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze vraag zou u aan de inlichtingendiensten moeten stellen. En het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt, daar worden nooit mededelingen over gedaan. Tevens laat het laatste ministerie weten dat Kranendonk jarenlang administratief heet dat onvindbaar is geweest, omdat hij nergens geregistreerd stond. Het Italiaanse verzoek om hem hier in Nederland te laten vervolgen is volgens het ministerie inderdaad in juni binnengekomen, maar het verzoek was incompleet. Om die reden is om aanvullende informatie verzocht, welke onlangs is ontvangen. De zaak zal door de officier van justitie zo spoedig mogelijk aan de rechtbank worden voorgelegd. Nou, wordt vervolgd dus. Dit was Argos. Als u zich nog goed wilt voorbereiden inhoudelijk dit weekend op de hoorzitting van...
that bully. Watch it now, watch it, watch it, watch it.
Dan moeten we toch...
Stilte graag. Stilte.
Wat nou graag? Stilte of geen stilte?
Ik vraag stilte.
Graag of niet, meneer Broekema? We zitten hier niet voor ons plezier te lullen. Als ik het zo even wat plastisch mag uitdrukken. Lullen.
Kutje, jij ook bek dicht.
Ja, plastisch. Ik denk al, wat staat je kop strak vandaag. Ben je nou weer naar zo'n acupuncturist of zoiets geweest?
Jouw vos! Plastisch is een hele normale uitdrukking en zeker in verband met het woord lullen.
Plastisch?
Ik zei stilte.
Dat is waar.
Ik heb een korte zakelijke mededeling.
Nou, kort. Het programma is toch alweer een minuut of wat bezig, Broekema. En waar is het plafond eigenlijk?
Kort hoeft niet altijd zakelijk te zijn. En zakelijk niet altijd kort. Oh. Een korte